Goedemorgen allemaal. Namens de kerkraad mag ik u allemaal van harte welkom heten in deze dienst. Ook de mensen die met ons verbonden zijn met kerktelefoon of internet, van harte welkom. Ik heb een aantal mededelingen van de kerkraad. In het gezin van broeder en zuster Marcel en Anne Havinga is op 13 juni een dochter geboren. Haar doopnamen zijn Lois Anne en haar roepnaam is Lois. Binnengekomen met belijdenisattestatie van de gereformeerde kerk de Duivenvelp, broeder Tom de Haan. En hij woont aan de Pauwstraat 16-2 in Noord 3. En wat betreft de collecte, de eerste collecte is bestemd voor Villa Klarendaal. En de tweede avondmaalscollecte is bestemd voor de diaconie. Dan over de kinderbijbelklas. Die is vanmiddag voor de groepen 4 tot en met 8. En groep 4 tot en met 6 begint na het kinderlied. Dus die komen eerst in de kerk. En die gaan daarna naar de kidskoepel. Maar groep 7 en 8 mogen al voor de dienst naar de kidskoepel. En dan vieren we het avondmaal vandaag. En er zijn ook een aantal gasten die met ons het avondmaal meevieren. En die ga ik even opnoemen. Dat is broeder P.E. de Neeling van de PKN-gemeente uit Zutphen. Broeder Boekholt. Van de Ermendale kerk in Australië. Broeder Zelderust van de Gereformeerde Kerk in Zeist. Zuster Pauline Theriel van de PKN-gemeente uit Oud-Alblasserdam. Familie Salomon uit Oosterbeek. Marijke Wijbrands van de Gereformeerde Kerk uit Enschede Noord. Ed Schoenmakers uit Arnhem. En Jan Zuidema van de Nederlands Gereformeerde Kerk uit Heerenveen. Ook deze broeders en zusters van harte welkom. Dan gaat vanmorgen dominee Gert Hutte voor en vanmiddag dominee De Bruyne van de kerk van Duivenvelp. En namens de kerkraad wens ik u allemaal een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal, nogmaals van harte welkom in de dienst. Ook de mensen die beneden zitten in de catacomben, die zitten ook helemaal vol, van harte welkom. En de mensen hiernaast in de kidskoepel, zijn ook weer een heleboel mensen actief vandaag. We zijn met elkaar verbonden en we hopen dat we met elkaar een mooie en gezegende dienst mogen beleven. We vieren vandaag de avondmaal en we willen nadenken over het Pinkster-evangelie weer, want we zitten natuurlijk net een zondag na Pinksteren. Daarom lezen we Handelingen 2 vandaag en het thema is: de kerk is een etalage van Gods grootheid. Dus de kerk is een etalage van Gods grootheid. We gaan eerst ons hart richten op God en doen we door met elkaar te zingen. En dan zingen we uit het Liedboek voor de Kerk, gezang 320, vers 1, 3 en 4. En daarna zingen we opwekking 618, Jezus, hoop van de volk. Laten we gaan staan.
Verlosser in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van ik die in ons leeft. Gewoon in elke nood, u brak de banden van de dood. U bent de hoop in ons bestaan, u bent de God. U bent het licht, waardoor de wereld God kan zien. U wordt van de dood, droeg onze pijn. Nu mogen wij in vrijheid zijn. Jezus de hoop, leven in ieder die gelooft. Heer, ik geloof. Van de volken, Jezus, vorster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons heeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht. Overwon in elke nood, u draagt de banden van de dood. U bent de hoop in ons bestaan, u bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waarom de wereld God kan zien.
We mogen aan het begin van de dienst met elkaar tegen God zeggen dat we afhankelijk zijn van Hem. God is de schepper van ons leven en daarom zijn wij in alles helemaal afhankelijk van Hem. En Hij is een prachtig werk met ons begonnen. Dat deed Hij al helemaal aan het begin toen jij als klein kindje geboren werd. En God kan niet loslaten wat Hij is begonnen, want Hij is een trouwe God die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. We geloven dat God ook in ons midden aanwezig is. We zien Hem wel niet, maar Hij is er. En we mogen Gods aanwezigheid in het leven en in ons en ook in de kerk steeds meer opmerken. En ik mag u namens Hem ook groeten en zegenen. Genade voor jullie. En vrede. Van God onze Vader. En van onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, laten we samen gaan bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, wij willen u van harte danken dat we hier op deze zondagmorgen bij elkaar mogen komen. Hartelijk dank dat we weer met heel veel mensen hier in de kerk mogen zijn. En dank u wel, Vader, dat u ons als mensen, allemaal verschillend, aan elkaar verbindt. Dat we samen een gemeente mogen vormen. Vader, en we leren om elkaar de ruimte te geven. En dat willen we ook heel graag hier in de gemeente, ruimte scheppen voor elkaar. Ruimte scheppen voor ieder uniek mens. Vader, we zijn allemaal anders en we kunnen in onszelf iets zien van uw grootheid. Want wij zijn gemaakt naar uw beeld en als we kijken naar dat we kunnen praten, dat we kunnen liefhebben, dat we het belangrijk vinden om relaties aan te gaan, dan kunnen we ook iets leren over wie u bent. U bent een God van liefde. Die ons zo intens lief heeft. U bent een God van relaties. U wilt zo graag een band met ons. U bent een God die ook zo graag contact wil, die wil spreken. En daar willen we ook in deze dienst weer iets van ervaren, Vader, dat u gaat spreken. Dat we mogen luisteren naar uw woord. Vader, wil u danken dat we ook in deze dienst het teken van het heilige avondmaal mogen zien en mogen proeven ook. En u zegt het ook in de Bijbel. Smaakt en ziet dat ik goed ben. Want u bent een goede God. Maar dan geef dat we ook bij het avondmaal weer mogen ervaren hoe fantastisch het is dat we bevrijde mensen zijn. Dat we vergeving ontvangen door de Heer Jezus. Vader, het is zo heerlijk dat we mogen weten dat het goed is tussen u en ons. Door de Heer Jezus. Onze zonden worden vergeven. En we mogen met alles in ons leven, met onze pijn, met onze moeite, met onze verdriet, mogen we bij u komen. We mogen ook alles in ons leven aan u geven, Vader. Want u wilt zo graag door ons heen werken. U wilt zo graag door ons heen uw grootheid laten zien. Vader, wil u danken voor iedereen die in de kerk is, ook voor alle gasten in ons midden deze dag. En wil u bidden, Vader, wilt u geven dat we dat ook steeds meer leren om een gastvrije gemeente te zijn die samenkomt rondom het woord. Vader, dank u wel dat we ook na deze dienst met elkaar een grote maaltijd mogen hebben, met heel de gemeente. Vader, ook dat is iets van u. U bent bezig om een grote maaltijd te bereiden voor ons allemaal in de hemel. Want u wilt niets anders dan eten met ons. Dan het goed hebben met ons, dan ons ontmoeten ook. Vader, wil u bidden voor allen die hier dienst zijn. Wil u vragen, Vader, wilt u bij hen zijn? En dank u wel dat u steeds weer ons opzoekt, dat u ons nooit loslaat. Dat u steeds ook achter ons aangaat als wij dreigen weg te lopen. Vader, dank u wel dat we ook in deze dienst het avondmaal mogen vieren met een hele grote groep jongeren die vorige week belijdenis hebben gedaan. Zij ook nu met ons mee mogen vieren. Vader, geef dat, ja, dat zij ook mogen ervaren hoe mooi het is om het avondmaal te vieren. Vader, we willen u danken. Ja, dat wij met onze zonde en met onze pijn, met onze gebrokenheid ergens heen kunnen. We hoeven het niet allemaal zelf op te lossen. We hoeven het ook niet allemaal zelf te dragen. Maar u nodigt ons uit. Breng het bij mijn zoon Jezus. Hij vergeeft. Hij is daarvoor aan het kruis gestorven. Vader, daar willen we weer naar kijken, naar het kruis. We willen weer leren hoe groot uw liefde is. Dat u zoveel om ons geeft. Dat u uw zoon hebt gegeven. We willen bidden, Vader, voor de muzikanten in deze dienst. We willen bidden voor de mensen die zorgen dat alles goed verloopt. Die ook de maaltijd voorbereiden. We willen bidden voor de kinderwerkers. Dat ze kracht krijgen om veel liefde ook te geven aan de kinderen. Dat ze kracht krijgen om uw evangelie aan hen uit te leggen. Vader, wil u zo bidden om een hele gezegende dienst. Waarin we tot rust mogen komen aan uw vaderhart. We vragen u of u ons gebed wilt verhoren. Of u onze dank wilt aanvaarden. In Jezus' naam. Amen. We zingen een kinderlied. En dan mogen de kinderen naar de kinderbijbelklas gaan, de kinderen van groep 4, 5 en 6 deze morgen. Zeg het niet goed? Zeg maar, daar zitten ze. 1, 2 en 3, prima. Maar staat, ja. Groep 1, 2 en 3, die mogen zo meteen naar de kinderclub. Ja. Goed, wij gaan lezen uit de Bijbel. Ik nodig u uit om mee te lezen. Handelingen 2. Daar gaan we een aantal gedeeltes uit lezen. We lezen vanaf vers 1 en dan tot met vers 13 en dan hoort u wel hoe we het verder gaan lezen. Handelingen 2 vers 1. Wacht nog even op Joost. Handelingen 2. Staat hier. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar zij zich bevonden geheel vervulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op een ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dronden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat iedere de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorden spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, dit zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, mensen uit Pontus in Azië, Frugie, Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? En sommigen zeiden, spottend, ze zullen wel dronken zijn. En dan vers 37. Want Petrus die houdt dan een preek vervolgens. Een preek over wie de Heer Jezus precies is en dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en dat hij nu aan de rechterhand van God zit. En dan reageren de mensen zo die zijn preek horen. Toen zij dit hoorden, waren ze diep getroffen. En ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, broeders? En Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heere onze God tot zich zal roepen. Tot zover. En dan vanaf vers 43. Vanaf vers 43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. En allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. En elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Zover deze lezing uit de Bijbel. Ik wil in deze dienst met u nadenken over het, nog weer nadenken over het Pinksterfeest en de betekenis van de Heilige Geest voor ons leven. En ik doe dat met het thema, de kerk is een etalage van Gods grootheid. Dus de kerk is een etalage van Gods grootheid. Goed, allereerst maar even een tamelijk moeilijke vraag beantwoorden. Hoe komt de Heilige Geest eigenlijk in ons? Dat is wel een pittige vraag, hè? Dus het verlangen van God is dat de geest van God in ons woont en werkt. Ik heb daar de vorige keer iets over verteld, hoe dat dan, wat hij dan in ons allemaal doet. Maar hoe komt hij in ons? Dat is wel een lastige vraag. Wanneer dan? En moet ik daar iets van merken of zo? Of wat gebeurt er dan allemaal? Ja, ik denk dat je er echt wel wat van merkt als hij er is. En voor ons is dat een beetje lastig, omdat wij van kinds af aan zeg maar vaak opgegroeid zijn, of velen van ons zijn van kinds af aan opgegroeid als christen. Dus we kunnen het verschil niet zo goed vertellen. Maar praat maar met iemand die tot geloof komt, die weet echt wel wat het is als de geest komt hoor. Die kunnen ze soms ook heel mooi over vertellen. Maar hoe komt die geest in ons? Nou, de Bijbel zegt in ieder geval dat wij, er staat in Lucas 11, hè, dat wij erom moeten bidden. Zal God zijn heilige geest dan niet geven aan mensen die hem daarom bidden? Staat er in Lucas 11. Dus we moeten bidden om de heilige geest. En dat is echt een hele simpele vraag voor ons allemaal. Bid jij om de geest? En kijk, achter iedere vraag gaat een hele wereld schuil. Als ik gewoon een vraag aan jou stel, gewoon een willekeurige vraag, dan zit er altijd iets achter. Niet dat ik een ik hou niet van verborgen agenda's, ik probeer wel straight te zijn. Maar er zit wel wat achter. Dat is altijd zo. Ja, maar, en dat is ook zo, als hij dus vraagt aan van Heilige Geest, wilt u in mij komen wonen en werken? Of Heilige Geest, dank u wel dat u er bent en geef dat ik uw kracht, dat ik uw kracht mag ervaren in mijn leven. Als je dat vraagt, dan zit er wat achter. En wat zit er dan achter? Dat jij beseft dat jij echt niet alleen gaat geloven. Dat jij beseft dat je het niet zelf kunt. En dat is de hele essentie van het Pinksterfeest, is zeg maar dat God komt. En dat God werkt in ons en dat Hij een nieuw leven in ons wil werken. Dat ga je niet zelf regelen. Dat ga je echt niet zelf regelen. Zolang je denkt, ik ga zelf iets maken van mijn leven, dan moet je niet bidden om de Heilige Geest. Dat moet je het ook zelf doen. Doe maar. Zeg God, doe maar mooi zelf. Ja, maar dus het is echt wel belangrijk dat je dat goed ziet. De essentie van het Pinksterfeest is, dat betekent dat God zelf een nieuw leven in ons wil werken. Er komt een leven van boven in ons. Dat is de essentie van het Pinksterfeest. Maar dan moet je wel beseffen dat je dat leven nodig hebt. Want ik kan het niet zelf. Maar het is goed om op de knieën te gaan. Tegen God te zeggen van God, ik probeer het dan, maar het breekt me zo vaak bij de handen af. Het lukt me zo vaak niet. God, en ik zie van alles wat u mij gegeven hebt, ik zie mijn talenten die ik van u gekregen heb, maar het lukt me niet altijd om ze goed in te zetten voor uw koninkrijk. Help me erbij, God. Dus dat het gebed om de geest is echt een essentieel onderdeel van ons leven. Eerst, de tweede, hoe komt die geest in ons? Dat staat in de tekst, hè? Hebben we gelezen. Kijk maar mee, vers 37. Dus het is natuurlijk fantastisch, hè? Petrus die preekt, houdt een hele gave preek over wie Jezus precies is. En dan, de mensen allemaal van hun stuk, hè? Helemaal van hun stuk. Soms dan droom ik daar wel eens van. Dat ik zo'n preek hou, dat iedereen zegt van, oh dominee, wat moeten we doen? Dat is me nog niet gelukt. Maar het is fantastisch natuurlijk, hè? Dat de mensen gewoon allemaal vragen aan Petrus, maar wat moeten we doen? We willen deze God leren kennen, maar wat moeten we doen? En dan zegt Petrus dit, hè, keer je af van je huidige leven en laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor je zonde. En dan zal de Heilige Geest geschonken worden. Dus hoe komt die Heilige Geest binnen? Leer dat je vergeving van zonde nodig hebt en dan komt die binnen. Het is simpel, ik vergelijk het heel vaak met een huis. Jij bent een huis. En als het huis smerig is, zeg maar, dan is er weinig ruimte voor die Heilige Geest. En vergeving vragen is je huis opruimen. En dan kan die geest in je komen wonen en werken. En ik gebruik zelf altijd een beetje een suf voorbeeld, maar goed vooruit. Dat is dit voorbeeld. Er was een vrouw die had een hobby. En die hobby was sham maken. Ja, dus misschien. Dus die ging altijd roze bottels plukken en pruimen plukken en aardbeien plukken enzovoort. Een beetje suf misschien, sham maken. Maar goed, dat was haar hobby, sham maken. Dus had in een schuurtje had ze allemaal potjes staan. Een heleboel potjes. En als ze dan weer, als ze dan weer bezig was met het sham klaarmaken, dan pakte ze een potje en maakte ze het potje schoon en deed ze die sham erin en klaar. Op een gegeven moment was het midden in de winter en die man van haar, Die zat, die ging naar het schuurtje en die ging dat schuurtje opruimen. En die begon al die potjes ook schoon te maken. Dus dan pakt hij potje, maakt hij potje schoon, zet hij weer weg. Volgende potje, potje schoon, potje weg. Komt die vrouw eraan en die zegt, wat ben je nou aan het doen? Wat heeft het nou voor zin om die potjes gewoon schoon te maken en ze dan ook leeg weer op de plank te zetten? Dat heeft toch geen zin? Je gaat een potje schoonmaken om het te vullen. En anders niet. En dat is exact hetzelfde met het evangelie zo. We worden schoongewassen door het bloed van Christus om gevuld te worden met de geest. God wil niet dat er alleen maar schone mensen rondlopen op deze aarde. Hij wast ons schoon om ons te vervullen met de geest. Ja, dat is Gods passie. Dat de geest van God in ons komt wonen en werken. Dat is ook het doel. Het doel is niet vergeving. Nee. Het doel is dat je vervuld wordt met de inwoning van God. Dat is het doel van wat God wil. Hij wil dichtbij komen, zeg maar. Ja, dus dat was de eerste vraag. Hoe komt die geest van God dan in ons? Vergeving van zonde is er om gevuld te worden. Onthoud dat goed. Dus bid om de geest. Vergeving is er om gevuld te worden. Wat doet die geest precies? Ik denk dat de geest dit wil. Jou volmaken van de grootheid van God. Simpel hoor. Hij wil dat jij vol wordt. Steeds gaat, als het over, dat is ook zo apart. Als het over de geest gaat, gaat het altijd over vervulling. Vol worden. Ja, en het is gewoon een simpele vraag met Pinksteren. Iedere keer weer. Waar ben jij vol van? Het is simpel. Als ik ergens vol van ben, kan ik niet vol zijn van iets anders. Zo simpel is het. Toch? En de geest van God wil ons vervullen van de heerlijkheid en de grootheid van God. En heel de Bijbel gaat erover, hè, dat wij op aarde leven om vervuld te worden van de heerlijkheid van God. Jullie leven op aarde. De Westminster Confessie zegt het zo. Wij leven op aarde om God te verheerlijken. Dat is het doel. God verheerlijken. Hij wil dat we vol zijn van de grootheid van God. Vol zijn van de heerlijkheid van God. Vol zijn van de heerlijkheid van Jezus. Kijk, en eigenlijk, en dan kom ik bij dat voorbeeld, hè, eigenlijk zijn er vier etalages van Gods grootheid. Ik vind het wel mooi, hè? Dus hoe maakt God zijn grootheid bekend op aarde? Hij heeft vier etalages daarvoor. En de eerste etalage die hij heeft, dat is de schepping. De schepping is één grote etalage van Gods grootheid. Je kijkt naar de sterren. En je kijkt naar de fantastische bomen. En je kijkt naar, ik heb nu een vijvertje. Mijn zoontjes wilden graag een vijvertje in de tuin. Dus ik heb een vijvertje gemaakt. En heb ik wat orchideeën. Zijn van die planten. Die kun je van allemaal van die planten kopen. Die je aan de rand van zo'n vijvertje zet. En heb ik wat orchideeën gekocht. Moet je eens kijken naar zo'n bloemetje. Werkelijk waar. Onvoorstelbaar mooi, hè. Heel klein wit bloemetje. Zit zo ongelooflijk gaaf in elkaar. Is een etalage van Gods grootheid. De schepping is een etalage van Gods grootheid. Wat is nog meer een etalage van Gods grootheid? Het huwelijk is een etalage van Gods grootheid. Jouw huwelijk is een afspiegeling van Gods grootheid, als het goed is. Dat wil God graag. God wil graag dat jouw relatie iets laat zien van zijn grootheid. En de derde etalage, dat ben jij zelf. Jij bent een levende steen. En Gods grootheid mag in jou zichtbaar worden. Door jou heen. En de vierde etalage is de kerk. Dus onthoud het goed, zijn vier etalages van Gods grootheid. De schepping, het huwelijk, jijzelf en de kerk. En ik vind dat een prachtig beeld van de kerk. En het is een heel erg confronterend beeld ook, want dan moeten we erover nadenken. Allemaal, wordt Gods grootheid hier in deze gemeente zichtbaar? Daar moeten we over nadenken. Niet alleen maar wordt dat zichtbaar in mijn leven, maar wordt Gods grootheid hier in deze leven, in deze gemeente zichtbaar. En ook meteen, meteen ook naar de volgende vraag, hoe dan? We kunnen wel eindelijk blijven theoretiseren hier. Dat werkt niet, hè? Dat werkt niet. Hoe? Ik zeg het steeds, het gaat om die hoe-vraag. Hoe wordt het zichtbaar, de grootheid van God? De Bijbel zegt dat helder, hè? Laat jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan de Vader in de hemel. Prachtige tekst, blijft een mooie tekst. Laat je licht schijnen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan de Vader in de hemel. God wil, nou als je, en ga maar, we zitten als kerk midden in de stad en ik bedoel, ik hoef maar 50 meter te lopen en ik kom de eerste etalage al tegen. En ga maar kijken hoe die etaleurs dat doen. Ga maar kijken hoe ze zo'n etalage inricht. Een etalage wordt aantrekkelijk gemaakt, is mooi, is anders. Je wilt je product op een unieke manier presenteren. Kleurrijk, origineel. Hoeveel mensen zijn hier niet bezig met marketing? Hoe breng ik mijn product aan de man? En hier wordt het product evangelie verkondigd en doorgegeven. En hoe brengen wij dat aan de man? Daar mogen we over nadenken. Want het is Gods grote wens dat wij allemaal midden in deze wereld een ander verhaal laten zien. Van het weekend las ik dan een artikel in het Nederlands Dagblad over de BV-ik. Nederland is zo'n egoïstisch en op zichzelf gericht koud landje geworden waar het gaat om de BV-ik. En het gaat echt niet aan deze kerk voorbij hoor. Het gaat allemaal om ikken, ikken, ikken. Dat ik maar een lekker leven heb. Dat ik mijn reisjes kan maken. Dat ik lekker kan sporten. Dat ik dit, dat ik dat, dat ik zus, dat ik zo. Dat is Nederland. BV-ik. En God vraagt van ons, laat een ander verhaal zien. Laat iets anders zien. Doorbreek dat BV-ik gebeuren. Een tegendraads koninkrijk mogen we vormen. Waar andere waarden gelden. Waar anders en uniek geleefd wordt. En er wordt niet menselijk geleefd, maar goddelijk geleefd. Hier wordt goddelijk geleefd. Niet vleeselijk geleefd, maar geestelijk geleefd. Hier gaat het om vergeving, om gastvrijheid, om onbaatzuchtigheid, om maar eens een ouderwets woord te gebruiken. Om liefde en om trouw. Daar gaat het om hier. En als je dan zo'n etalage wilt zien, dan is dat plaatje wat de schrijver van Handelingen geeft van die eerste gemeente. Dat is een prachtige etalage. Daar ga ik zo meteen even op in. Hoe word je zo'n prachtige tegendraadse gemeenschap? Dat is wat God wil. Ik vind het wel een belangrijk punt, hè? Want wij moeten, dat is zeg maar in het evangeliseren en in de missionaire wetenschap is dat een hele belangrijke vraag. Moeten wij nou allemaal naar buiten toe? Moeten we allemaal missionaire dingen gaan doen? Dat is één ding. Prima als je dat doet. Als je gewoon op jouw plekje, jouw werk, in jouw buurt vertelt over het evangelie. Prima. Maar God zegt ook, deze gemeente, ze is een etalage. Dit mag een aantrekkelijk lichaam zijn, zeg maar. Dat mensen hier komen, dat ze zeggen van, wauw, ik ervaar hier iets wat ik nooit ken. Weet je wel, wat van zo gaaf, wat Petra, vorige week, niet iedereen was natuurlijk bij me, Petra Lagers, ik zit te wijzen, maar ze zit hier helemaal niet hoor, maar Petra Lagers, die getuigde dat daarvan de vorige keer toen ze hier voor stond in de kerk. Hè. Zei, ik heb overal gezocht, ik heb overal gezien, ik heb alle religies gezien, en toen ging ik lezen in Gods woord, en ik ontmoette daar zuiver water. Echte waarheid. Weet je wel? En zo zijn er zo onvoorstelbaar veel mensen in deze wereld op zoek naar zuiver water. Naar de waarheid. Hoe word je zo'n aantrekkelijke gemeenschap? Dat dit een mooi lichaam is. Dat als mensen hier komen, dat ze zeggen, wauw, daar wil ik ook bij horen. Ik ervaar hier iets wat ik nog niet goed begrijp, maar ik wil er wel bij horen. Nou, het is een heel simpel antwoord. Hoe word je zo'n gemeenschap? Alleen maar door de geest. Daarom is het zo belangrijk dat we de geest van God goed kennen. En dat we de geest van God, dat we ons daarin verdiepen. En kijk, wat ik ook mooi van de Bijbel vind is, als het werk van de Heilige Geest uitgelegd wordt, worden daar een paar woorden voor gebruikt, hè? De geest komt met prachtige tekenen. En het eerste teken is natuurlijk bekend, is wind. Het tweede teken is vuur. En het derde teken is tongen. Tongentaal. Dus het eerste is vuur, eerste is wind, het tweede is vuur en het derde is tongentaal. En weet je wat het prachtige is van die beelden? Die beelden die kun je alleen maar begrijpen als je in de Bijbel gaat lezen. Je moet in de Bijbel gaan kijken van wat betekenen die beelden? Wat betekent wind precies? Wat betekent vuur? Wat betekent die taal, zeg maar? Dat zijn allemaal talen spreken. Nou, vuur, laten we beginnen bij wind. Wind, de hele. Het Griekse woordje voor geest is pneuma en pneuma betekent wind. Niet alleen maar geest, maar ook wind. Dus pneuma betekent wind, het betekent geest en betekent ook adem. He? Dus geest, wind en adem, dat betekent pneuma. En kijk, en als de Heilige Geest de wind is, want dat gebeurt, hè, de Heilige Geest komt en het huis wordt vervuld met een geluid van een geweldige windvlaag. Ja, dus de geest, mag je, als je de betekenis van de geest wil begrijpen, moet je nadenken over wind. En wat doet wind? Wind heeft te maken met beweging. Toch? Altijd. Wind heeft te maken met beweging. Als het gaat waaien, dan bewegen de bomen. En wind heeft te maken met zeilen, zeg maar. Je zeil hijsen en de wind in de zeilen krijgen en vooruit gaan. Dat is de geest. Hij wil dat we vooruit gaan, dat we in beweging komen. Dat wil hij graag. En niet dat we hier, zeg maar, zitten en passen op de winkel. Dat is niet kerk zijn. Dit is een schip in beweging. En we moeten onze zeilen hijsen en de geest moet waaien. En de wind heeft te maken met, denk aan een windturbine, een grote windturbine met een enorme molen eraan. En die wind die blaast en die blaast en daar ontstaat energie en ontstaat kracht. Wind heeft te maken met kracht. En wind heeft te maken met ademen. Je moet het echt gewoon dicht bij de schepping brengen. God schiep Adam en Eva en hij blies de adem, de pneuma in hen en ze kwamen tot leven. En het staat exact zo beschreven in Ezechiël. Ezechiël die kijkt naar deze wereld. Ezechiël 37. Ook een tekst die Petra vorige week noemde. Ezechiël die kijkt naar deze wereld. En hij ziet deze wereld als een zak met dorre doodsbeenderen. Een dal met dorre doodsbeenderen. Dat is wel een lekkere typering van de wereld, hè? Het zijn allemaal rammelende botten. Doodse benden. Allemaal. Er is geen leven. En dan zegt Ezechiël dit, hè? Bekend beeld. Maar Ezechiël, er staat in de Bijbel dat het woord van God gesproken wordt tot de botten. En wat gebeurde er? De botten voegden zich bijeen en ze werden een lichaam. Een dood lichaam, hè? Dus dat gebeurt. Als ik hier preek en het woord van God spreek, dan ontstaat er wat orde in ons leven, zeg maar. En dan voegen die botten zich bijeen en dan kun je aardig wat leren over je leven, maar dan is er nog geen leven. Woord brengt geen leven. Zo. Want er staat ook dit in Ezechiël. En profeteer tot de geest uit de vier windstreken. En de geest van God moet komen. En toen kwam de geest. En toen kwamen de lichamen tot leven. Ja. En het is een bekende rijmpje. Een heel bekend rijmpje wat ik altijd gebruik. Het is woord en geest. Woord zonder geest. Nog een keer eens. Woord zonder geest. Dan droog je op. Geest zonder woord, dan blaas je jezelf op. En geest en woord, dan groei je op. Dus nog een keer, hè. Woord zonder geest, dan droog je op. Dan krijg je een droog geloof, een niet levend geloof. Geest zonder woord, dan blaas je jezelf op. Gebeurt ook in heel veel kerken, hè. De geest is het allerbelangrijkste. Het gaat om de charismata, het gaat om... Het woord is niet zo belangrijk. Pof, dan blaas je jezelf op. Weg ben je. Geest en woord, dan kom je tot leven. Maar alleen woord kom je niet tot leven. Sta je er misschien mooi op, maar je komt niet tot leven. Dat is wel een pittige uitspraak, hè? Geest en woord. Ja, dus dat is wat die geest doet, hè? De geest is de wind, hij maakt beweging. En de geest is, die brengt adem, hij brengt leven in je leven. Belangrijk, om dus met die geest bezig te zijn. Vuur. Kun je alleen maar begrijpen als je het Oude Testament leest. Ja, Pinksterfeest, wat is dat voor een feest? Waar dachten de Joden eigenlijk aan met het Pinksterfeest? Het bestond al lang, hè? Het is niet pas gekomen toen de geest kwam. Pinksterfeest bestond al lang. Pinksterfeest betekent, het is een oogstfeest en het is een feest van de wetgeving op de Sinaï. Wat gebeurde er op de Sinaï? God kwam al een keertje eerder op aarde, hè? Staat in Exodus beschreven. God komt op aarde, weet je wel, dan heb je de berg Sinaï, en dan komt God op aarde, en er is allemaal vuur en rookwalm, en de hele aarde trilt, en er is een aardbeving en lawaai en gedonder en gebliksem, en alle mensen moeten op honderden meters van die berg afstaan, want als je te dicht bij die berg komt, dan val je meteen dood neer. Ja? Dat is het plaatje in het Oude Testament van God. Kom niet te dicht bij deze grote, heilige God, want hij is een verterend vuur. En dan komt met Pinksteren komt God opnieuw op aarde. Weer. Dan komt hij weer. En dan is het niet meer op afstand blijven, zeg maar. Dan hoeven we niet op afstand te blijven. Met Pinksteren wil God niks anders dan super, super dichtbij komen. En hij zegt, mijn verterend vuur is niet meer tegen jullie, maar mijn verterend vuur is nu voor jullie. Stel je voor dat Gods verterende vuur ons niet verbrandt, maar onze zonde wegbrandt. Vind je dat niet gaaf? Het is een reinigend nu. Gods grootheid is niet meer tegen ons, maar Gods grootheid is helemaal voor ons. En daarom is het zo bijzonder, hè? Op die berg was het allemaal dreiging, ellende, gevaarlijk. En als de geest komt, is het niet gevaarlijk. God komt ook weer heel dichtbij. Maar het is een rustig vuurvlammetje, geluid van de wind. Prachtig, vind je niet? Maar je kunt het alleen maar begrijpen als je het Oude Testament leest. En het taalwonder, dat iedereen in zijn eigen taal in één keer het evangelie hoort. Fantastisch natuurlijk, hè? Ik heb er wel eens om gebeden, maar ik heb het nog niet gekregen van God. Het zou toch fantastisch zijn dat je een rust tegenkomt, dat je zomaar in één keer... Dat wij heel veel mensen kunnen bereiken doordat we zo... Waarom is de taalwonder zo belangrijk? Taalwonder is belangrijk, mensen, omdat God op een bepaald moment in de geschiedenis alle mensen uit elkaar heeft geslagen. Hij zegt van, jullie zijn veel te machtig geworden. Jullie hebben een grote toren gebouwd daar bij Babel. En jullie denken dat jullie supermachtig zijn. Jullie voelen heel veel eenheid. En jullie hebben mij niet meer nodig. Ik sla jullie uit elkaar door jullie allemaal verschillende talen te geven. En toen ontstonden de landen, toen ontstonden de volken. Toen gingen de mensen verschillende talen spreken. Maar de mensen werden uit elkaar gedreven. Ja? En nu komt er iemand op aarde, de geest. Die mensen weer opnieuw bij elkaar gaat brengen. Fantastisch. Babel wordt opgeheven. Eenheid dwars door alle volken heen. Ja? En als ik in het buitenland kom en ik kom een christen tegen, het is geweldig. Ik voel meteen een hartsverbondenheid. U niet? Ik kan helemaal de taal niet praten soms. Spaans kan ik niet. Maar wel pof. Ik voel meteen een hartsverbondenheid. Geweldig is dat, hè? Dus hoe maakt die... Wie maakt van ons een aantrekkelijke gemeenschap? Dat doet de geest van God alleen maar. Nou, ik zou nog veel meer kunnen vertellen over die geest. Het is vandaag Vaderdag, hè? Allemaal vaders beginnen. Hebben jullie allemaal cadeautjes gekregen vanmorgen? Of, ja? Vandaag Vaderdag. God zegt, de geest van God komt. Wel heel mooi. Als de geest van God komt, ben je geen wees meer. Maar dan besef je ineens dat je een kind van de Vader bent. En hij zegt, en dat vind ik zo mooi, hè. Maar, staat er in de Bijbel. Als de geest van God komt, dan weet je dat je een kind van God bent. Maar God wil niet alleen maar dat jij een kind bent. Wil hij niet. Weet je wel, soms dan zijn we... Sommige mensen hier in de kerk zijn ook echt van die... Nou, dat is een beetje veroordeeld, sorry. Soms zijn wij... Nou, ik hou net zo goed mee... Soms zijn wij van die jengelende kinderen. Vindt u niet? Soms zijn wij van die jengelende kinderen. En God zegt, ik wil niet dat jij alleen maar een jengelend kind blijft. Ik wil dat jij een zoon wordt. Wie, staat in Romeinen 8, hè? Wie door de geest van God geleid wordt, wordt een zoon van God. Kinderen moeten zonen worden. Ja? Dat is wat echt belangrijk. Waarom heeft God zonen nodig? Omdat God bezig is met een geweldige strijd. En dan zegt God dit in Psalm 78, zegt hij dit. Zonen zijn de pijlen op de boog van de Vader. Hij heeft zonen nodig, die kunnen vechten voor hem. En hij heeft alles weer te maken met verantwoordelijkheid. Wat ben jij? Ben jij een kind nog steeds? Zo'n jengelend kind? Of ben je een zoon die zijn verantwoordelijkheid oppakt? Wat ben je? Als we dan kijken naar dat plaatje van die eerste gemeente tot slot. Een paar minuten nog. Als we dan kijken naar dat plaatje van die eerste gemeente. Hè? Als je dan ziet hoe die mensen samenleefden met elkaar... Dan kun je, ik weet niet hoe dat, wat doet dat dan met jou als je dat leest? Wat doet dat met jou? Ze hadden alles gemeenschappelijk, ze verkochten alles. Wat doet dat met jou? Denk je van, oh nee hè, ik moet weer van alles. Oh nee, dan gaat hij natuurlijk vertellen dat wij dat ook moeten gaan doen. Hoe lees je dat nou dan? Het is een prachtig plaatje van een etalage van God. Daar, in die eerste gemeente, wordt de grootheid van God zichtbaar. Ja, want ze aanvaarden God. En hoe kun je God aanvaarden? Alleen maar als je weet dat je zelf aanvaard bent. Dan ga je God aanvaarden. Als jij de liefde van God leert kennen, dan ga je God aanvaarden. Al eerder niet. Dus in dat, als ik God ga aanvaarden, zie ik daarin de grootheid van God. Want God heeft mij aanvaard. En ze komen bijeen. En dat is het wezen van God. Bijeenkomen. God wil eenheid. God wil mensen samenbrengen. Ik kan me soms niet voorstellen dat mensen gewoon zeggen, ja, die kerk, daar heb ik niks mee. Soms ook wel trouwens. Maar ik denk wel, het is de essentie van geloven is bijeenkomen, mensen. God is een God van bijeenkomen. Dat is echt belangrijk. Ze hebben alles gemeenschappelijk. Ja, dat is typisch God. God heeft ook alles gemeenschappelijk met ons. God heeft helemaal niets voor ons achtergehouden. Alles wat ik heb, zegt hij, is voor jou. Alles. En dat kan je inspireren, hè? Als er dan iemand komt en die zegt, en ik zit in de schulden, wat doe je dan? Ja? Gisteren hadden we de uitreiking van de diaconale prijs van Arnhem hier in de Koepelkerk. En zijn er vier gasten uit Klarendal, hè? Gewoon vier niet-gelovige gasten uit Klarendal. Die hebben de buurtservice Klarendal opgericht. En dus allemaal oude mensen en mensen in de bijstand die geen geld hebben om een behangetje te plakken en geen geld hebben om een vloerbedekje te leggen, die worden door die buurtservice geholpen. Geloof helemaal niet. Doen ze gewoon. Allemaal gratis, onbaatzuchtig, zomaar. Was ik zoveel onder de indruk? We kunnen natuurlijk ook heel gemakkelijk de armoede ontlopen hier in de kerk. Hè? En die is er gewoon. Alles gemeenschap. God heeft niks achtergehouden. En ze hielden niks voor zichzelf. Nou, God heeft ook nooit helemaal niks voor zichzelf gehouden. Het allerliefste, het allermooiste, het prachtigste wat hij had, zijn zoon, gaf hij voor jou. Niks, helemaal niks onthield hij jou. En zo wordt de grootheid van God zichtbaar. En het gaat ook, in die gemeente was trouw een belangrijk woordje, gewoon trouw. En dat is Gods grootheid. Wat is Gods grootheid? Ik ben een trouwe God, zegt hij. Altijd trouw. En daarom is trouw ook in onze gemeente zo belangrijk. Trouw naar elkaar zo belangrijk. Want we laten dan iets zien van Gods grootheid. En ze braken het brood bij elkaar thuis. Ja, ik weet dat het ook de passie is van sommige mensen hier in de kerk om met elkaar als wijk het avondmaal te vieren. Het is prachtig. Ervaar de gemeenschap met Jezus. Met elkaar. God, Jezus is gebroken om ons thuis te brengen bij de Vader. Ja, het breken van het brood en thuiskomen, dat hoort bij elkaar. Gaat heel diep, hè? Maar het breken van het brood en thuiskomen hoort bij elkaar. Daarom is het niet raar dat je bij mensen thuis even het brood breekt. Het is niet raar. En samen eten. Ik zei het net al in het gebed. Hè. Waarom is samen eten zo belangrijk? Waarom is het zo leuk dat we straks gewoon een maaltijd hebben met elkaar? Nou, in de Bijbel is het altijd. Hè. Het was niet alleen maar avondmaal vieren. In de Bijbel was er altijd een enorme maaltijd omheen. Altijd. Daarom doen wij het straks. Waarom is samen eten zo leuk? Omdat het Gods verlangen is. Waar is God nu mee bezig? God is bezig in de hemel om voor ons daar in de hemel een grote maaltijd klaar te maken. Hij wil met ons eten. Dat is zijn verlangen. Dat is zijn grootheid. Daarom is samen eten zo mooi. En het was allemaal heel eenvoudig. Simple church. Daar verlang ik ook naar. Simple church. Eenvoudig. Niet de ingewikkelde, complexe organisatie ervan maken, want dan ben je weg. Dan ben je helemaal weg. Dan zijn we weg. Als het allemaal gaat om leiding geven en al die dingen, dan zijn we weg. Simpel. Keep it simple. Hele heldere, transparante, kleine gemeente. Doe kleine de dingen die we doen. En vol vreugde. Ja, weet je. Als God geschapen heeft, zegt hij. En zie, het is zeer goed. Hij is helemaal vol vreugde. En als God zijn Heilige Geest heeft uitgestort, is hij met de herschepping bezig. En dan zegt hij, zie, het is zeer goed. Hij is vol vreugde. En daarom is vreugde zo belangrijk hier in de kerk. Want onze vreugde iets laat zien van de vreugde van God. Zo is de kerk, mensen, een plaatje van God zelf, als het goed is. En het dwingt ons om na te denken over onze gemeente. Wat is het plaatje van onze gemeente? De mensen daar loofden God, want aan hem alle eer. En ze stonden in de gunst bij het hele volk. Stel je voor, de Koepelkerk staat in de gunst van heel Arnhem. En God zelf breidt dan de kerk uit met mensen. Niet die al gered zijn, maar mensen die gered willen worden, staat er in de tekst. Schitterend klein detail. Dat hier mensen heen komen die zeggen, maar ik wil ook gered worden. Laten ze zo het avondmaal gaan vieren. Als een maaltijd waarin Gods grootheid zichtbaar mag worden. Amen. We zingen een psalm over Gods liefde. Psalm 63, vers 1 en 3. gaan de avondmaal vieren met elkaar en we lezen daarvoor de instellingswoorden uit 1 Korintiërs 11. Ik nodig u uit om mee te lezen. We lezen vanaf vers 23. Dat is 1 Korintiërs 11, vers 23. Want, zegt daar, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heere Jezus zelf. In de nacht waarin de Heere Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood en hij sprak het dankgebed uit. Hij brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. En laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al vele onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat wij niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. En de overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. Zover. We blijden ons geloof door met elkaar te zingen. Ik geloof in God de Vader, die een bron van vreugde is.
Thank you.
We gaan nu met elkaar het avondmaal vieren en iedereen die gelooft dat Jezus Christus zijn Heer en Verlosser is, die mag het avondmaal met ons meevieren en nu word ik allemaal van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze maaltijd. Waarin we gedenken en vieren dat Jezus Christus onze Verlosser is. Door zijn dood aan het kruis is er vergeving van zonde en we weten dat het helemaal goed is tussen ons en God door hem. Dat is een fantastisch wonder. God is voor jou. Helemaal. Hij is geen verterend vuur tegen jou. Hij is voor jou. Helemaal. En dat mogen we vieren met elkaar. En hij leeft, Jezus leeft. En hij wil door zijn geest in jou wonen en werken. En van jou een nieuw mens maken. Het is prachtig om dat te mogen vieren met elkaar. Wij doen het op de volgende manier. Bij ons wordt eerst altijd het brood uitgedeeld. En na het delen van het brood, dan zal ik uitleggen wat het brood betekent. En daarna zullen we het met elkaar eten. En daarna wordt de wijn uitgedeeld. En dan zal ik uitleggen wat de wijn betekent. En dan zullen we het met elkaar drinken. Dat doen we allemaal tegelijk dus steeds. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. De Bijbel vertelt ons dat wij de dood van Jezus Christus altijd moeten gedenken. Want dat is zo'n groot wonder dat God zijn eigen Zoon voor ons gegeven heeft. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De Bijbel leert ons ook dat door die dood van Jezus Christus er een totaal nieuw verbond is. Een nieuwe relatie met God. En God is helemaal voor jou. En dat is zo'n prachtige boodschap. De boodschap van verzoening en dat God nu voor je is. En God wil niet alleen maar onze zonden vergeven. Nee, we worden vergeven om vervuld te worden met de geest van God. En die geest van God wil ons vernieuwen en veranderen. En ons volmaken van de grootheid van de Vader in de hemel. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Met Jezus Christus zelf. En neem dit brood
en eet ervan. En gedenk en geloof dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is, daar aan het kruis, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Liefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, als ik deze beker met wijn vast heb, dan moet ik altijd denken aan het eerste wonderteken wat de Heer Jezus deed. Dat wijnwonder op de bruiloft te Cana. Wij drinken dan een heel klein bekertje, maar daar was op die bruiloft was een overvloed van wijn. En de allerbeste kwaliteit. En dat zegt iets over wat Jezus komt doen. Hè. Het is een wonderteken en dat verwijst ernaar dat Jezus overvloed kon brengen. En vreugde. Want vreugde, dat is de. Of wijn is de vreugde op de bruiloft. Gewoon prachtig om daar ook aan te denken. Als we de wijn drinken, Jezus komt overvloed brengen en vreugde. En dat komt allemaal omdat door Jezus Christus God voor ons is. En nu we zijn vrijgesproken, zegt de Bijbel in Romeinen 5. Nu we zijn vrijgesproken, nu kan de genade van God gaan heersen in ons leven. Gaan vloeien uit de hemel. Prachtig om daarover na te denken. Ik zit er ook aan te denken. Hoe zou God nou ons hier zien in de kerk? Misschien wat rare vraag. Maar hoe zou God ons dan hier zien? Ik weet wel dit, dat God een ontstellend verlangen heeft in zijn hart. In zijn grote vaderhart. Om samen met ons die maaltijd te vieren. Dat is zijn grote verlangen. Hij werkt aan een fantastisch plan. En aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En als hij er is, dan zal er een geweldig feest zijn. Een avondmaal zoals jij nog nooit gevierd hebt. Daarmee is hij bezig. Want dat is zijn verlangen. Samen met jou het avondmaal vieren. Vind je dat niet mooi? Deze beker. Daar spreken wij onze dankbaarheid voor uit. En deze beker laat ons zien dat het bloed van Christus gevloeid heeft. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat bloed van Christus heeft gevloeid. Zodat er een nieuw verbond is. Een totaal nieuwe relatie. En laten we ervan drinken. En laten we ervan genieten. Dat alles is volbracht door Jezus Christus. Er worden nu de bekertjes opgehaald. Ik nodig je uit om te gaan staan en dan sluiten we de avondmaalsviering af door met elkaar het prachtige lied, het bekende lied, zo langzamerhand al te zingen. Wie zal ons voeden en wie zal het brood met ons breken?
Thank you.
Goed, we gaan met elkaar danken en bidden. Fijn dat we kunnen bidden dat Gods hemel open is. Dat is niet zomaar wat we bidden, want dat is voor de troon van de genade gaan staan. Dat is wel mooi. Daar vloeit iets fantastisch uit die troon. Dus laten we daar ook met elkaar onze handen voor vouwen en onze harten op Jezus richten in de hemel naast de Vader. Ik heb een paar punten voor het gebed. Allereerst, wie is er allemaal geslaagd in de kerk? Ga eens even staan. 1, 2, nog meer? Zijn er vast nog wel meer? Toch? Er zijn een aantal jongeren van de gemeente die zich geslaagd zijn nu brood aan het smeren voor uw maaltijd zo meteen. Dan weten we dat vast. Het is goed om straks daar even aandacht aan te besteden. Even de mensen te feliciteren op het kerkplein. Ook mensen die gezakt zijn, is ook goed om daar aandacht aan te besteden. Daar gaan we ook voor bidden, straks. Maar wel weer mooi als je geslaagd bent dat je dat gekregen hebt. Gefeliciteerd. Leuk. We gaan danken ook voor het werk van de ABC-bus. Er zijn veel mensen die zich daarvoor inzetten. De ABC-bus is een bus die in de wijken staat. En waar kinderwerk vanuit gedaan wordt vanuit die bus. En ook dit jaar heeft het weer gedraaid en dat is heel erg gezegend door God. En we willen ook bidden, volgend jaar gaan ze op een nieuwe plek staan, op een andere plek in Arnhem, in Arnhem-Zuid. En we willen graag bidden om een zegen daarover ook. En we willen God heel erg danken voor alle inzet die geweest is van de buswerkers. Want er zijn er best veel die vaak in stilte dan zoveel werk doen. Het is goed om daar aandacht aan te besteden. We willen bidden ook voor Leef. Vanmiddag is er weer een dienst van Leef. Rondom een maaltijd samenkomen en luisteren naar Gods reddende woorden. Daar gaan we God voor danken en daar gaan we voor bidden. Zojuist is de villa ook gestart. Ook met de brunch zijn ze begonnen. Dat begint om 11 uur. Daar gaan we ook voor bidden. En die hebben straks ook een samenkomst waarin het evangelie wordt verkondigd. We willen bidden voor het werk in Schuitgraaf. We willen bidden voor het werk van iets in de geest. En we hebben weer een heleboel gebedspunten waar we voor mogen bidden. Voor het evangelisatiewerk in het algemeen lijkt me goed om dat te doen. Groep 8 gaat op kamp komende week. Waar zitten jullie allemaal? Groep 8. Veel plezier. Ik ga vragen of jullie een mooi kamp mogen krijgen. Veel plezier ermee. Laten we gaan bidden met elkaar. Ik heb nog één gebedspunt wat ik wil noemen. Ik vind het wel mooi om het even. Arnold Samuel Rots. Het kindje van Egbert Jan en Karin. Mocht deze week weer naar huis. Is gisteren thuisgekomen. Het was best spannend allemaal, maar het gaat nu heel goed, Egbert Jan. Daar zijn we heel blij mee. En Egbert Jan die gaf mij net het geboortekaartje. Ik zal even het gedichtje voorlezen, dat raakte me namelijk erg. Met brandend geduld. Wil je niet meer zulke gedichtjes erop schrijven, Egbert Jan? Met brandend geduld hebben wij op jou gewacht. Je zou nog wel komen en je zou nog wel komen. Al vele malen afscheid genomen, je zou niet meer komen en je zou niet meer komen. En nu. Je bent er, dank aan God. Goed, we gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we bij u mogen komen. Vader, dank u wel dat u zo'n grote en liefdevolle God bent. Dank u wel voor uw heilige geest, Vader. Wat was de wereld stoer? Wij zullen wel even een toren bouwen. Waarin we gaan opklimmen naar God. En wij zullen wel even sterk zijn en krachtig zijn. En u moest de mensen wel uit elkaar slaan, Vader in de hemel. Want anders zouden ze zo arrogant en zo hoogmoedig worden. Dank u wel, Vader, dat dat ook het werk van de heilige geest is. Die maakt ons zwak. En die maakt ons kwetsbaar. En dank u wel, Heilige Geest, dat u ons leert om niet hoogmoedig te zijn en niet stoer te zijn, maar ontvangers te worden. Zo alleen kunnen we leren leven van uw genade, Vader, dat we ontdekken wat we allemaal hebben gekregen en daar ook echt iets mee doen. Want wat hebben we een vreselijk of een prachtige, getalenteerde gemeente. Wat zijn de schitterende mensen hier allemaal die gemaakt zijn door u. En wat is uw grote verlangen dat we onze talenten, onze passie, onze gaven en onze talenten inzetten voor uw koninkrijk. Vader, wat zijn we ook enorm begenadigd en begiftigd, materieel gezien. Vader, open onze ogen voor de naakten, voor de armen, voor de gevangenen. Geef ons passie in ons hart, dat onze huizen niet van ons zijn, maar van u, Vader. Dat ons geld niet van ons is, maar van u, Vader. Dat we leren om te geven en te geven en te geven, wat zullen we dan nog veel meer ontvangen van u. Vader, we mogen ook met deze zondag het project Leven om te geven afsluiten. We mogen het prekenserie Eten met Jezus afsluiten. Vader, wat was het ook prachtig om te zien hoe heerlijk Jezus het vindt om te eten met mensen. Gewoon ontmoeting, gastvrijheid, gezelligheid. Wat was hij zelf ook uniek. Wat bent u uniek, Heer Jezus. Wie we ook zijn, wat we ook doen, we mogen bij u komen. Vader, geef dat er een diep verlangen komt bij mensen om gered te worden. Geef ook dat het nu mag gebeuren in de kerk. Dat mensen die u nog niet zo goed kennen, die gast zijn, ook dat verlangen krijgen om gered te worden. Vader, we willen bidden voor het evangelisatiewerk, want wat is het nodig? Niet alleen dat wij een aantrekkelijke gemeente zijn, een etalage van uw grootheid, een aantrekkelijk lichaam, maar wat is het nodig? Dat we er steeds over nadenken hoe we aantrekkelijk kunnen zijn. Vader, we willen u bidden voor Leef. Vanmiddag is er een dienst in het dorp. En vader, wat is dat ook een geweldig project. Dat gehandicapten uit het dorp mogen integreren met mensen van de Hoogkap. En dat daar geweldig mooie dingen ontstaan. Vader, we willen bidden om een zegen. Wilt u geven dat de maaltijd goed mag smaken. Dat er veel gezelligheid mag zijn. Wilt u Dirk ook zegenen als hij een preek mag houden. Over rust in je hoofd. Geef ook dat de groepsbespreking goed mag zijn. Vader, we willen bidden voor Fiele Klarendal, die nu ook bezig zijn om te eten met elkaar. Volgende week dan is de eerste volwassen doop in de villa van iemand die tot geloof is gekomen. En wat een zegen, Vader, dat mensen echt tot geloof komen. Dat mensen echt Jezus aanvaarden als hun Heer en Verlosser. Dat ze dan ook ingelijfd mogen worden bij uw lichaam, Heer Jezus. We willen bidden voor sterkte voor het team en voor veel inspiratie. Vader, we willen bidden voor de groeigroepen, de groepen die er zijn, de missionaire kring die er is in Schuitgraaf. Wilt u ook alle mensen die daar mee bezig zijn, die passie hebben om in hun eigen woonwijk christen te zijn, wilt u die daarbij zegenen. Maar we willen u danken voor het werk van de ABC-bus, dat in de afgelopen jaar weer vanuit de bus op een prachtige manier kinderwerk mag worden gedaan in de wijken. Vader, afgelopen zaterdag was het eindfeest, samen met de kinderen en de ouders van de kinderen. En wat was het weer goed in de Laar Oost. Maar dank u wel voor alle kinderen die kwamen steeds. Voor dat ze mochten vertellen over de Heer Jezus. Voor alle fijne busuren die er zijn geweest. Maar volgend jaar dan gaat de bus aan het werk in Elderveld. En een nieuwe plek. En weer opnieuw opstarten. We willen bidden om een zegen daarvoor. Vader, we danken u voor alle inzet van de mensen van de ABC-bus. Die ze zomaar weer onbaatzuchtig gedaan hebben in het afgelopen jaar. Geef dat ze steeds weer nieuwe mensen mogen vinden ook. Vader, we danken u voor het werk van iets in de geest, de mensen die op straat aan straat evangelisatie doen en daar vertellen over uw liefde en gewoon luisteren naar mensen. Vader, wat is het ook zo belangrijk om mensen even de ruimte te geven dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Vader, geef dat wij leren om wat het is om vrij te zijn, om in de ruimte te staan. Geef dat we elkaar ook de ruimte geven en de vrijheid geven. Vader, want het geloof, dat is niet vrijheidsberoving, dat is juist herstel van vrijheid. Vader, en iedereen die dat denkt, dat je dan, dat je dan niet meer goed kunt denken of zo. Wilt u geven dat we ons verstand, Vader, onder de heerschappij van Jezus brengen. Dat ons verstand ons niet dwars zit. Dat we niet altijd blijven twijfelen en vragen. Vader, wil u danken dat Aaron Rots weer thuis mag komen. En dat we zulke goede berichten mogen horen over hoe het met hem is. Dank u wel voor het herstel ook van Karin. En dat zij zo diep hebben verlangd naar vader en moeder zijn. Dat ze dat nu mogen ervaren. Wat een wonder is dat. Echt een wonder van u. Een godswonder. Vader, wil u bidden voor groep 8 die op kamp is of op kamp gaat volgende week. En geef dat ze een heel mooi kamp mogen hebben. Dat ze veel plezier mogen hebben. Wat een stap ook dat ze nu afscheid gaan nemen van de lagere school en straks naar de middelbare school gaan. Vader, wilt u die stap ook zegenen? Dat ze allemaal op een goede plek mogen komen. goed onderwijs kunnen vinden ook. Vader, wat is het ook fantastisch dat er zoveel mensen zijn die kinderen willen leren. Zoveel leraren en leraressen en juffen en meesters. En dat die ook allemaal zoveel passie vaak hebben voor kinderen. Vader, ik ben ervan onder de indruk en ik dank u daarvoor. Voor die liefde van al die leraren. Vader, we willen danken ook met allen die geslaagd zijn. Die juist ook weer een middelbare schoolperiode of een andere schoolperiode mogen afsluiten. Vader, wat is dat ook geweldig. Dat we zo steeds weer in een nieuwe fase mogen komen. We willen bidden ook voor allen die gezakt zijn, die verdrietig zijn. Die misschien weer een heel jaar over moeten doen of die nog een her hebben. Vader, wat kan dat soms ook lastig zijn en moeilijk zijn. Vader, het is heerlijk om te bidden. Om alles van ons af te leggen. Het is ook fantastisch dat we u mogen danken voor alle mooie dingen die er zijn. Wat zien we veel van uw grootheid in deze gemeente. En wat is het geweldig om dat te mogen opmerken bij elkaar. Dat we gaan houden van elkaar. Omdat we weten dat u dat wilt. Vader, wilt u de maaltijd van straks zegenen. Dat we echt niet alleen maar avondmaal mogen vieren. Maar ook mogen vieren dat we aan elkaar verbonden zijn. Dat we het gezellig mogen hebben. Dat we mogen genieten van veel lekkers wat klaargemaakt is. Wil u ook danken voor alle mensen die zich daarvoor hebben ingezet. Met name Hanna Visser. Vader, dank u wel daarvoor. Vader, zo komen we vooral bij u om u te danken en te loven. We willen danken, vader, ook samen met Marcel en Anne. Die op tweede Pinksterdag van u een gezonde dochter, Louise Anne, mochten krijgen. Vader, wilt u Louise ook zegenen? En wilt u geven dat zij vol mag zijn van de geest? Nou, dat kan haast niet anders als op tweede Pinksterdag is geboren. En geef haar dat ze Jezus mag volgen. En dat ze, ja, dat zijn trouwe volgeling mag worden en een etalage van uw grootheid. Vader, dank u wel. Geef ons een fijne zondag vandaag. Een dag van rust. Een dag van op adem komen. Een dag van u, dat we ons hart mogen richten op uw grootheid. Dank u wel voor het avondmaal. Verhoor ons gebed. In Jezus' naam vragen we dit van u. Amen. De mensen die meewerken met de maaltijd, die kunnen nu naar de plek toe gaan waar ze heen moeten, dat weten ze wel. Misschien zijn ze er ook al wel, maar ik geloof nog niet dat iedereen er is. En er wordt verder gecollecteerd. En dan gaan we straks als laatste lied van deze dienst, die ze met elkaar een prachtig lied zingen. Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen. gaan staan. We zingen opwekking 672, Heerser over alle dingen. Richten op God om zijn kostbare zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en Vader en de gemeenschap en de inwoning van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Het is droog, dus de maaltijd is gewoon op het kerkplein. Alleen het waait een klein beetje, maar het is niet echt koud, dus prima. Van harte uitgenodigd allemaal voor die maaltijd. Vanmiddag is er weer een dienst, hier bent u ook van harte voor uitgenodigd. Volgende week zondagmiddag worden er 8 kinderen gedoopt. De dienst gaat over de samenwerking tussen de generaties. Wat kunnen we leren van jongeren, wat kunnen we leren van ouderen, wat kunnen we leren van kinderen? Dus be there.